Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Welkom bij weer een nieuwe editie van A tot Z Succesvol. Het programma waarin Hessel-Jan Smink inspirerende leiders spreekt over groei, visie en ondernemerschap in een veranderende wereld. Vandaag schuift een indrukwekkende gast aan. Roeland Donker, Regional General Manager Benelux en UK bij TB Auctions. Het grootste B2B veilingplatform voor gebruikte activa in Europa. Met merken als Troostwijk Veilingen, Vavato en British Medical Auctions onder zijn hoede stuurt Roeland een team van ruim 350 collega's aan, verspreid over Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Hij staat aan het roer van een snel groeiende organisatie waar technologie, data en slimme verkoopkansen samenkomen. Roeland bracht eerder bijna 13 jaar door bij Amazon EU, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de lancering van Amazon.nl en daar de rol van eerste country manager Nederland vervulde. Roeland studeerde Nederlands burgerlijk recht, fiscaal recht en fiscale economie in Groningen en begon zijn carrière als bankadvocaat en vervolgens als advocaat intellectueel eigendom bij Allen & Overy in Amsterdam. Hij veranderde zijn carrière naar het bedrijfsleven na een MBA aan INSEAD in Fontainebleau en Singapore. Van de boardroom tot intelligente B2B veilingvloer. Roeland Donker is de gast bij Van A tot Z Succesvol.
Dit is New Business Radio.
Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink.
Roeland, welkom in mijn uitzending Van A tot Z Succesvol. We gaan er een mooie uitzending van maken en ik ben blij dat je mijn gast bent. Ik heb begrepen dat je net binnen komt vliegen vanuit Londen.
Klopt. Net bij onze collega's in Bracknell bij British Medical Auctions geweest. Om te zien hoe zij een geweldige operatie daar runnen.
Oké. En wat is je opgevallen?
Dat ze een geweldige business hebben opgebouwd daar de afgelopen jaren. Waar ze dus inderdaad tweedehands medische apparatuur, die wellicht bij ziekenhuizen of bij privéinstellingen niet meer gebruikt wordt, veilen via ons platform. En dat zeer professioneel. En ik ben met name onder de indruk hoe ze hun operationele processen hebben ingericht. Waarbij ze die producten binnenkrijgen, ophalen eigenlijk bij de ziekenhuizen en de privéklinieken. Zorgen dat die apparaten worden schoongemaakt. En niet alleen fysiek, maar ook van alle privé- en patiëntendata. En op die manier gefotografeerd online gezet worden. En dan vertrekken ze hopelijk naar een prachtige andere locatie. En dat kan wereldwijd zijn waar ze nog heel veel baat hebben bij producten. Zelfs al zijn ze hun boekhoudkundige levensduur ver voorbij.
Kijk. Daar gaan we het zeker in de uitzending verder over hebben. We gaan er een mooie uitzending van maken. Opgedeeld in drie gedeeltes. We gaan het met name hebben over jouw mooie nieuwe bedrijf. Maar we gaan het ook hebben over een stukje leiderschap, innovatie. Digitaal, ontwikkelingen, artificial intelligence. Maar voordat we daar naartoe gaan, je begon ooit als advocaat. Hoe ben je van het juridisch vakgebied bij Amazon uiteindelijk bij TB Auctions terechtgekomen?
Ja, dat was een hele lange reis. Na een aantal jaren advocatuur waar ik enorm veel geleerd heb, met name op het gebied van professionaliteit en attentie voor of aandacht voor details, ben ik een MBA gaan doen in Frankrijk. En zodoende in contact gekomen met het prachtige bedrijf Amazon. Ik las wat business cases, die moesten we voorbereiden tijdens de klasse. Want ik had er eigenlijk nog nauwelijks van gehoord. Ik had het één keer voorbij zien komen. En eigenlijk via hun recruitingafdeling in contact gekomen met Amazon in Luxemburg, het hoofdkantoor. En daar aan de slag gegaan. En een geweldige tijd gehad, veel geleerd over inderdaad hoe een professionele ledenorganisatie werkt, hoe leiderschap werkt, hoe je teams motiveert en hoe je werkt met data en innovatie om echt het beste voor je klanten eruit te halen. Nou, dat heb ik een hele lange tijd gedaan met veel hoogtepunten. En toen begon het toch een beetje te schuren, want nog steeds, ondanks alle inspanningen, verkoopt Amazon en andere e-commerce spelers met name nieuwe producten. En ik heb een passie voor het hergebruiken van spullen. Voor opnieuw waarde zien.
Waar komt die passie vandaan?
Ik denk uit een ver verleden. Ik kan me herinneren dat mijn vader op zaterdagochtend altijd een aantal uren onze fietsen aan het repareren was. En er werd niets weggegooid. Alles werd opnieuw gebruikt, gekeken of we daar nog iets mee konden. En daar ben ik over gaan nadenken afgelopen jaar. En toen kwam ik tot de conclusie, ik wil eigenlijk in een duurzamer businessmodel opereren. En bij toeval uitgekomen bij TB Auctions, waarbij eigenlijk hoofdzakelijk tweedehands producten veilen.
En wat motiveert jou nou in de rollen die je eigenlijk kiest?
Uiteindelijk of ik een verschil kan maken en of we met een team, want daar ligt mijn kracht, een betere business neer kunnen zetten. En daarbij speelt die klantervaring een grote rol. Maar het is voor mij ook belangrijk dat er echt een goede sfeer in zo'n team werkt, past, zodat het samenwerkt en dat we echt aan de slag gaan. Zodat iedereen naast het resultaat voor de klanten ook echt zin heeft om elke dag weer naar het werk te gaan. Omdat het gewoon een leuke sfeer is. En we echt het verschil maken.
Maar wat trok je nou aan in TB Auctions toen je eind 2024 aan boord kwam?
Wat me aantrok was het veilingmodel. Waar echt op een andere wijze die producten, die prijs van die producten wordt gevonden. En waarbij connecties worden gemaakt tussen bieders en sellers. Eigenlijk in ieder geval door Europa en voor sommige producten zoals die medische producten wereldwijd. En zo kom je eigenlijk tot een beste prijs voor het tweedehands product. En dat is toch een ander mentaal model dan zeggen dit is de prijs en take it or leave it. En dat vind ik interessant. Dus die veilingdynamiek die maakt dat spannend. Nou, daarbij dus inderdaad het feit dat we allemaal tweedehands bedrijfsgoederen verkopen. En dat je ziet dat mensen daar echt nog waarde aan hechten. Dat is ook ons motto. Alles heeft waarde. En tot slot natuurlijk het team. We hebben een enorm bedreven en intelligent en gemotiveerd team zitten. Met echt diepe expertise over al die producten. En dat is leuk, want ik breng veel ervaring op het gebied van marketplaces en e-commerce en klantervaring. Maar die echte expertise, hoe waardeer je een product? Hoe ga je om met een fabrieksluiting? Hoe begeleid je partijen in het aanbieden van die producten? Dat kan mijn team enorm goed en daar leer ik weer elke dag van.
Nou, leren elke dag, dat is natuurlijk zeker heel goed. Maar als je nou probeert een voorstelling te maken, de luisteraars die denken dan van, is het een soort marktplaats of zo? Wat is nou het verschil tussen TB Auctions en marktplaats, bijvoorbeeld?
Het grote verschil, en het zijn er eigenlijk twee. Eén, wij richten ons echt op bedrijven. Dus het zijn bedrijfsgoederen. Af en toe zitten daar ook consumentengoederen tussen. Maar in principe is onze focus echt op bedrijven. Ondernemers die producten nodig hebben. Machines, trucks, medische apparatuur. Het interieur van een studio zoals deze. Alles kan. En af en toe zitten daar dus ook consumenten tussen die dat kopen. Maar onze focus is echt om die bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is het eerste verschil. Het tweede verschil is het veilingmodel. Waarbij dus die prijszetting op een andere wijze werkt dan bij de vele marktplaatsverkopen.
En als je nou kijkt naar het verschil, hè, dan probeer ik me een voorstelling te maken bij TB Auctions. Je hebt goederen heb je op je site, maar hoe kom je dan tot een waardering? Ik bedoel, zeg je dan oké, we beginnen met 100 euro of 100 pond of 1000, 10.000, 100.000. Hoe doe je dat?
Ja. Wij hebben daar veel data-analyse op losgelaten met ons team. En eigenlijk werkt het beste over het algemeen als we gewoon op een heel laag bedrag starten. Dat gaat ervan uit dat er afdoende bieders zijn die dus inderdaad moeite nemen om te bieden en zo het juiste
bedrag.
Maar
hoe bepaal je het laagste bedrag?
Dus op dit moment hebben we eigenlijk als stelregel, we starten gewoon op 1 euro en dan kijken we hoe die veiling zich ontwikkelt. Aan de achterkant hebben we wel echte beëdigde taxateurs die kijken wat zijn nou die goederen waard. Want als we bijvoorbeeld met een grote partij werken of met een bank of een instelling, die willen natuurlijk wel een inschatting van ja oké, maar wat is de verwachting van de opbrengst en wanneer moeten we het gunnen aan de bieder of niet. Dus die waardering die vindt plaats aan de achterkant. Inmiddels ook steeds meer met AI-toepassingen. Om te kijken inderdaad op basis van historische waarden, wat zijn die goederen waard. Maar voor de veilingdynamiek beginnen we op die 1 euro en kijken we, hebben we genoeg bieders? Halen we die binnen via onze traffic kanalen om zo te zorgen dat degene die het meeste waarde ziet in dat product uiteindelijk met het product naar huis gaat.
Nou kan ik me voorstellen dat voor de luisteraars, hè, van oké, nou je begint op 1 euro, maar neem ons eens even mee en geef nou eens aan wat is nou het hoogste bedrag waarvoor een product verkocht is bij TP Auctions.
Het hoogste bedrag, dat weet ik niet zeker, maar een goed voorbeeld is een prachtige hefkraan die we afgelopen maand hebben geveld namens een opdrachtgever. En uiteindelijk, het begon op 1 euro, die veiling die liep een dag of 7. En dat is uitgekomen op bijna 500.000 euro, omdat het een hele bijzondere is. En ook weer dat voorbeeld van die expertise waar ik zo onder de indruk was. Want er stond een andere kraan die in ieder geval op mij dezelfde indruk maakte. Maar die was dus minder geëquipeerd voor bepaalde taken en die bracht een stuk minder op. En mijn taxatieteam die had al een inschatting gemaakt. Uiteindelijk ging de veiling daar nog een beetje overheen. Dus het was een groot succes voor de opdrachtgever. Maar sommige producten hebben echt een enorme waarde.
En als je dan kijkt naar het businessmodel. Wat is het businessmodel binnen TP Auctions?
Het businessmodel is echt hoofdzakelijk om zoveel mogelijk bieders in contact te brengen met de prachtige producten van onze sellers, van onze verkopers. Dat is de essentie van het model. En daar werkt ook het marketplace of het marktplaatsmodel, zoals we dat noemen, het beste. En proberen we die connectie te maken via het veilingplatform. En het grote verschil is dus dat we de bieders laten bepalen wat nou de prijszetting moet zijn. Want het waarderen van tweedehands producten is natuurlijk een stuk ingewikkelder dan producten die minder uniek zijn en zeg maar 12 of 13 in een dozijn voorkomen.
Kun je je rol als General Manager Benelux en UK eens toelichten? Wat houdt het er eigenlijk in?
Dat houdt in eigenlijk dat we een aantal merken hebben verzameld de afgelopen jaren in de TB Auctions groep, die allemaal dezelfde visie hebben, zoveel mogelijk waarden halen uit die tweedehands producten. En we hebben uiteindelijk besloten om die organisatie, die eigenlijk allemaal kleine eilandjes was, ingedeeld, om die in regio's in te delen en op die manier te zeggen, nou, dan doen we Benelux en de UK, maar we hebben ook een regio Continental, hoofdzakelijk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. En we hebben de regio Nordics, waarbij alle merken uit Scandinavië eigenlijk samenkomen. En op die manier proberen we de organisatie meer structuur te geven, zodat we kunnen kijken wat voor lessen kunnen we van elkaar leren. Concurreren we niet met elkaar tussen de merken? En wat voor uitvindingen kunnen we eigenlijk porteren van de ene regio naar de andere? Dus die samenwerking is ook heel erg belangrijk, waarbij ik wekelijks overleg heb met de regional managers van Nordics en Continental om te kijken hoe loopt de business, waar moeten we lokaal tweaken, aanpassen om relevant te zijn en waar kunnen we de best practices van de hele groep gebruiken.
Maar als je dan kijkt naar jouw rol als general manager, hoe ziet jouw dagelijkse verantwoordelijke eruit binnen zo'n internationaal en operationaal divers team? Dat is best lastig lijkt mij.
Het is in ieder geval heel divers en dynamisch. En dat is ook precies wat mij aansprak. Dus alle dagen zijn weer net anders. Deze week had ik dus inderdaad een aantal trips. Ons team in Antwerpen bezoeken. En in Londen, of in ieder geval in Bracknell, waar British Medical Auctions gevestigd is. Andere weken zijn we inderdaad weer in overleg met veel verkopers. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te ontmoeten om de feedback te krijgen. Wat kan er beter in hun ervaring om uiteindelijk die klantervaring te verbeteren. En dat betekent dus dat er elke dag eigenlijk weer een hele reeks andere activiteiten op de agenda staan. En daarnaast natuurlijk gewoon de algemene reporting duties, waarbij je met het team zit en kijkt hoe is de afgelopen maand gegaan en hoe wordt komende maand beter.
Wat verschilt het nou met jouw vorige rol als general manager bij Amazon? Of zeg je nou, appeltje eitje?
Het concept is hetzelfde, maar het is een uitdaging omdat bij Amazon ik echt vanaf zeg maar de klei ben doorgegroeid en dus heel veel details uit het verleden kon meenemen in mijn management. Dus uiteindelijk heb ik met het team in 2020 Amazon.nl gelanceerd en ben ik betrokken geweest of actief gedreven eigenlijk alle features die wij hebben ontwikkeld voor die klanten. En dat betekent dat je een enorme inhoudelijke kennis hebt. En dat is toch een andere manier van leiding geven. Nu heb ik een team met enorme expertise op taxaties, op veilen. En moet ik echt leren waarom zaken wel of niet werken. En dat betekent dat luisteren een goed en belangrijk onderdeel van mijn dagelijkse baan is.
En kun je goed luisteren?
Ik kan goed luisteren. Ik heb tot op bepaalde hoogte veel geduld. Maar als zaken bewezen niet werken, dan moeten ze anders. En dat betekent dat echt die adaptatie enorm belangrijk is. Dus luisteren, testen, meten en dan een conclusie trekken.
Genoeg te doen dus, begrijp ik.
Ja.
Nou, we nemen heel even een korte break met muziek. Maar blijven luisteren naar Van A tot Z Succesvol. Zometeen praten we verder met mijn gast Roeland Donker. En hebben we het over zijn visie op innovatie, leiderschap en de toekomst van digitaal veilen.
Dit is Nieuw Business Radio.
Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink.
Welkom terug bij Van A tot Z Succesvol. Vandaag bij mij te gast Roeland Donker, Regional General Manager Benelux en UK bij TB Auction. Europa's grootste B2B veiling platform voor gebruikte activa, hè, bezittingen.
Ja.
Zo, dat is een hele mond vol. Nou, we hebben het voor de break hebben we het al even kort gehad over jouw rol, nieuwe rol binnen TB Auctions. Maar waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, is wat zijn eigenlijk de strategische doelen van TB Auctions voor de komende jaren?
Het grote strategische doel is eigenlijk om die online veilingmarkt te vergroten. En dat willen we gaan doen door het veilen eigenlijk een meer regulier businessmodel te maken. En je ziet gewoon dat er binnen Europa een tweedehands B2B assetmarkt is van een paar honderd miljard, gigantisch. En het grootste deel daarvan wordt eigenlijk onderhands verkocht. Wij zijn ervan overtuigd dat als je dat via het veilingmodel verkoopt op een betrouwbare en schone, transparante manier, dat uiteindelijk er meer waarde uit die goederen wordt gehaald. Omdat een betere koper wordt gevonden. En daarom hebben we een aantal grote strategische beslissingen afgelopen jaar genomen in ons businessmodel om te zorgen dat die transparantie omhoog gaat. En we zijn er nog niet. We zijn aan het leren. We zijn aan het verbeteren. Maar het begint al met bieden we de relevante selectie aan. Het juiste assortiment. In het verleden werden nog heel veel consumentenproducten met een hele lage waarde aangeboden. En dat verkocht. Maar dat is uiteindelijk niet waar we heen willen. We willen echt die bedrijven bedienen. Daarnaast de kwaliteit van de beschrijvingen. Namelijk de kwaliteit van een product is eigenlijk subjectief. Maar wat je wel nodig hebt is hoe ziet dat product eruit? Wat is er goed? Wat is er niet goed? En zo kan de koper, de bieder, de waarde bepalen. Dus daar moeten we echt nog een slag slaan om meer foto's te laten zien, meer beschrijvingen en wellicht ook inderdaad meer automatische waardebepaling, indicaties van hey, wat denken wij dat het waard is. Daar zijn we nog niet, maar uiteindelijk is dat waar we naartoe willen. Zodat kopers gewoon heel veel informatie hebben en die zeggen, nou ja, eigenlijk gekscherend gezegd, ik ben op zoek naar een fiets met maar één wiel. Want ik heb nog een wiel liggen en daarom heeft dat product een hogere waarde voor mij dan een complete nieuwe fiets.
Ik kan me voorstellen wat je geeft al aan. Hè? Die markt is honderden miljarden groot. Dus zeg maar het duurzaamheidsprincipe dat voor jullie ook een hele belangrijke rol speelt of gaat spelen. Hoe kijk je daar strategisch tegen?
Absoluut. Kijk, De business is begonnen vanuit een andere historie. Een van onze merken, Troostwijk, waar ik ook mee werk, bestaat al sinds 1930. En dat komt echt uit de insolventiewereld. Maar het bedrijf is echt in die transitie. En wij denken dat die tweedehands producten een enorm positief effect kunnen hebben op inderdaad duurzaamheid. En daarom willen we ook zorgen dat die een goede waarde krijgen. Want uiteindelijk verlengt dat de levensduur van die producten. En alles wat je niet nieuw koopt, maar tweedehands, is al winst voor het klimaat. Dus dit is een onderdeel van onze missie. En wat we nog beter willen doen, we doen het al deels, maar nog beter willen laten zien. Oké, maar wat is de impact als je bij ons een tweedehands product koopt? Een tweedehands machine versus een nieuwe machine. Nou, dat is niet eenvoudig. Maar uiteindelijk is dat belangrijke informatie. Want bedrijven zijn toch gehouden om veel meer te rapporteren in de komende jaren over hoe ze aan hun eigen duurzaamheidsdoelen gaan voldoen.
Ik kan mij voorstellen dat producenten, leveranciers van nieuwe producten jullie ook wel een beetje als een bedreiging zien. Klopt dat?
Grappig, dat heb ik nog niet gehoord.
Nou, kijk dan. Ik denk, laat ik hem er eens in gooien.
Van die producenten? Nee. En volgens mij valt dat mee. Tuurlijk, er zijn categorieën producenten die echt op zoek zijn naar continu meer omzet, meer groei en meer producten in die markt zetten. Maar heel veel van onze producten zijn toch altijd grotere machines, apparaten, auto's, trucks, trekkers. Die hebben uiteindelijk ook een functie in het businessmodel van de producenten. Want uiteindelijk heeft het ook een psychologisch effect als jij je merk ziet op een trekker die gewoon al 30 jaar rondloopt en rondrijdt. De markt weet dat. De consument is niet dom. En ook de B2B-consument is niet achterlijk. En die weten gewoon wat het waard is. Dus ik denk dat het juist een hele positieve indruk achterlaat als jouw producten tweedehands gewoon nog veel opbrengen. En dat uiteindelijk aan het begin van de waardeketen een positief effect op je prijszetting kan hebben.
Oké. Waar liggen volgens jou de grootste kansen en risico's in deze auction veiling markt?
De grootste kansen voor TB Auctions is nog beter onze back-end op orde hebben, zodat wij veilingen echt op al onze merken kunnen aanbieden. Dus op dit moment hebben wij veilingen die we in Nederland op Troostwijk aanbieden en direct ook op Vavato in België. Nou, dat gaan we verder uitbreiden en we hopen dit jaar ook nog die veilingen dan op ons Duitse Continental brand.
Dat is nu nog niet zo.
Voor Nederland en België wel. Dus daar kun je inderdaad op beide platformen op dezelfde veiling bieden. Maar we willen nog meer die connectie maken met de andere internationale merken. Dus de volgende stap is inderdaad wat wij noemen Continental, onze Duitse business Surplex. En daar ook die producten, die veilingen aanbieden. En dat betekent dus dat je bidder base, je aantallen bieders enorm omhoog gaat. En dat dus de kans dat jij de juiste bieder weet te vinden voor de juiste prijs, dat die groter wordt. En dat is voor ons een enorme kans. Verder, voor het hele online veilingwezen zien we enorme kansen in hogere betrouwbaarheid van het veilingmodel. Dus we hebben in het verleden...
Is het nu niet betrouwbaar dan?
We hebben in het verleden gezien dat veel veilinghuizen de verkoper laten meebieden. En daar zijn wij geen fan van. Want dat heeft een invloed op de veilingdynamiek. En dat werd gedaan om zo de juiste prijsstelling te krijgen.
Zodat... Er komt nu wat in mij op. Hè? Veilen jullie ook huizen op dit moment?
Wij veilen ook real estate.
Ja? Okay.
Klopt. Doen wij wel op een andere site, vastgoedveiling.nl. Maar onroerend goed valt er ook onder.
Oh, interessant.
Maar ja, dat meebieden dus, daar zijn we geen fan van. Want dat leidt tot intransparantie. En dan weet je eigenlijk als bieder, winnende bieder, weet je, heb ik nou tegen mezelf lopen opbieden of tegen de verkoper. Dus wij laten dat niet meer toe. En we willen echt gewoon transparant zijn. En dan weet je gewoon dat je hebt geboden met andere geïnteresseerden die ook allemaal gevalideerd zijn. En op die manier hebben we een veel schoner, transparanter model. En ik denk dan dat het vertrouwen bij bieders ook omhoog gaat, dat ze de juiste prijs hebben gekregen.
Maar hoe blijven jullie onderscheidend in een snel digitaliserende B2B-markt?
We moeten heel snel schakelen. En op dit moment hebben we echt nog een aantal uitdagingen op het gebied van de ervaring. En natuurlijk uit mijn vorige werkend verleden weet ik hoe je die klantervaring steeds kan verbeteren. En op dit moment moeten we echt nog flink investeren.
Hoe doe je dat?
Om dat beter
vanuit
te maken.
Vanuit je verleden?
Hoe doe ik dat?
Naar de toekomst?
Ik neem ideeën en concepten mee die ik gezien heb. Hoe we zeg maar pilots, testen opzetten, die meten en die verbeteren. Met dus echt de klant in het achterhoofd. Dus dat is de methode waarbij je echt kijkt, wat zijn nou de problemen voor een bieder en hoe kunnen we die oplossen? Dat betekent luisteren naar de bieder en dat betekent ook kijken naar de data en het biedgedrag analyseren. Hoe komt een bieder op je veilingplatform en hoe converteert die bieder? Waar loopt het mis in registratieprocessen? Krijgen ze op tijd betaald bij de verkopers? Al die elementen die ga je eigenlijk structureel af om te kijken, is dit acceptabel?
Als je nou kijkt naar TB Auctions, hè, jullie zijn echt actief op het snijvlak van zeg maar, ja, data, technologie en handel. Hoe belangrijk is digitalisering en AI, artificial intelligence, in jullie strategie?
Heel belangrijk. En
gaat heel snel op het moment, denk ik.
Het gaat enorm snel en het is ook ook lastig bij te houden voor sommige van onze werknemers. Het is echt belangrijk dat ze allemaal.
In welk opzicht?
Sommigen gebruiken het wel, sommigen gebruiken het niet. En we zijn dus nu ook aan het inventariseren samen met het team. Wat zijn nou de toepassingen die echt werken? Toevallig hebben we gisteren een meeting met het hele bedrijf gehad, digitaal, vanuit Bracknell, waarbij we alle beste ideeën binnen het bedrijf, binnen de groep, uit alle landen naast elkaar hebben gezet op het gebied van het gebruik van AI en de toepassingen. En dat kan heel erg basic zijn. Dat kan een toepassing zijn voor het vertalen van je customer service berichten, zodat een bieder uit Zweden in Nederland gewoon een bericht in het Zweeds krijgt. Maar het kan ook zijn inderdaad de waardering. Hoe ga je met de data om en hoe waardeer je een asset? Want we hebben daar experts voor. Maar je kan dat ook door AI laten doen. En die resultaten die leggen we naast elkaar om de beste waardebepaling te vinden. Dus er zijn heel veel van die voorbeelden. En dat zijn we nu aan het structureren en mensen aan het stimuleren om dat te gebruiken. En een prachtig voorbeeld gisteren vond ik ons customer service team in Amsterdam. Een half jaar geleden of 4 maanden geleden toen ik begon, zat ik met ze samen. En er werden nog heel veel manueel geschreven aantekeningen met wat deze klant nodig had. En we hadden gisteren inderdaad een presentatie waarbij een van onze werknemers dat gewoon nu geautomatiseerd had. En het gespreksverslag liet samenvatten door AI en een korte synopsis uithaalt. Ja, dat is fantastisch om te zien. Dus zoals je zegt, het gaat heel snel. En het is nu zaak om niet alleen de frontrunners mee te nemen binnen je bedrijf, maar echt die toepassingen voor iedereen op een veilige manier. En veilig bedoel ik dan data veilig. Want je moet uitkijken natuurlijk met welke tool je data deelt. Op een veilige, controleerde manier mee te nemen in het verhaal, in die automatisering. Zodat ze zelf zien dat hun taken automatischer verlopen en ze meer tijd hebben voor de echt belangrijke dingen die AI nog niet kan.
Zijn er ook nadelen te bedenken waarvan je zegt, ja, dat vind ik toch wel tricky met AI?
Nou, het grootste nadeel is natuurlijk, waar gaat de data heen? Hoe wordt het gebruikt? En hoe zorg je ervoor dat...
Wat is jouw beeld daarbij?
Het is mij nog niet helemaal duidelijk, als ik helemaal eerlijk ben. Van de ene kant, je ziet een groot deel van de data die je in publieke toepassingen stopt, nooit meer terug. Dus je kan ook niet helemaal verifiëren wat ermee gebeurt. En de meeste mensen concluderen dan toch al snel dat er niet zoveel aan de hand is. Maar het is voor mij niet duidelijk of andere partijen daarbij kunnen. En op welke manier AI die data over onze veilingen dan zou gebruiken elders. Dus we zorgen er echt voor dat alle data die wij intern gebruiken, alleen via gelicentieerde toepassingen, intern ook mogen gebruikt worden door AI. En we willen dus niet dat werknemers die data delen in publieke tools.
Ja, hoe controleer je dat?
Dat is lastig. En dat heeft allereerst te maken met echt de mindset, het bewustzijn van alle werknemers. Wij moedigen het gebruik van AI-toepassingen aan. Maar we hebben een aantal spelregels en we willen dat jullie deze spelregels volgen.
Maar is het op dit moment ook niet zo dat het, laten we even teruggaan in de tijd, 1,5 jaar geleden kwam AI eigenlijk als een, een toeltje. Kwam het eigenlijk de wereld in en we zijn nu 1,5 jaar verder en eigenlijk de hele wereld die denkt van waar gaat dit naartoe? Als je kijkt naar de nadelen, vind je dan ook echt dat het straks, als we 1,5 jaar verder zijn, ook echt de toegevoegde waarde gaat bieden met de risico's die het ook in zich heeft?
Ik denk dat het uiteindelijk die toegevoegde waarde gaat bieden. Het werk voor al onze werknemers wordt leuker, eenvoudiger, omdat juist de repetitieve taken door AI heel goed opgelost kunnen worden. En daarbij wil ik aantekenen, ik heb natuurlijk ook jaren binnen techbedrijven gewerkt, dat AI inderdaad groot is geworden publiekelijk 1,5 jaar geleden door versnellingen in de modellen en de generatieve elementen van de AI. Maar het toepassen van natuurlijk algoritmes en machine learning is eigenlijk al decennia oud. Het was alleen wat minder zichtbaar voor de consument. Dus ik denk de grote doorbraak is echt dat het nu in principe in je broekzak zit. Waarbij het in het verleden waarschijnlijk bij een van mijn software developer of data teams zat. En het minder zichtbaar was.
Kijk, wat gaat AI allemaal brengen? En wat voor mooie digitale innovatieve toepassingen dat de komende jaren allemaal met zich meebrengt. Dat horen we waarschijnlijk zometeen nog even. Maar we gaan er even kort uit voor een break met muziek. Maar blijf luisteren naar Van A tot Z Succesvol. Zometeen praten we verder met mijn gast Roeland Donker. En hebben we het over zijn visie, niet alleen op innovatie, maar ook op leiderschap en de toekomst.
Dit is New Business Radio.
Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink.
Welkom terug in mijn programma Van A tot Z Succesvol. Vandaag te gast bij mij Roeland Donker, Regional General Manager Benelux en UK bij TB Auctions. Nou, een beetje reclame nog, hè? Europa's grootste B2B filing platform voor gebruikte activa, hè? Bezittingen. Roeland, in mijn programma hebben we ook altijd het rad van A tot Z Succesvol, wat hier blinkend in de zon staat en natuurlijk ook weer gebruikt gaat worden. Het rad van A tot Z Succesvol omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die ertoe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches, of zij die het willen worden. De leiderschapsthema's maken het managen en coachen nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Nou, hoe mooi klinkt dat wel niet. Jij mag een zwengel geven en dan gaan we kijken op welke letter die uitkomt. Zeg het maar, welke letter is het geworden?
De S.
Je bent uitgekomen op de letter S, de S van situationeel. Jouw situationele manier van aansturing, ondersteuning, communiceren en samenwerken bepaalt mede of jouw teamleden de successen behalen die jij voor ogen hebt. Door rekening te houden met de persoonlijke situatie van je teamlid en door inlevingsvermogen te tonen, kun je problemen oplossen en je teamlid het gevoel geven dat hij waardevol is. Hierdoor krijgen je teamleden meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en zullen ze beter presteren. Stem jij je aanpak voldoende af op de bekwaamheid, motivatie, bereidheid en betrokkenheid van je teamleden? En waaruit blijkt dit?
De S van situationeel sturen kan je hierbij prima helpen. Ook interessant bij het vergroten van situationeel sturen zijn de letters P van persoonlijke aandacht en de F van flexibel. Een tip om beter op situaties in te spelen? Besef dat het bereiken van het gewenste resultaat of doel vaak in kleine stapjes verloopt. Een kleine situationele stap kan uiteindelijk leiden tot grote succesvolle veranderingen. Hoe mooi is dat? En bedenk, situationeel denken is een talent. Situationeel handelen, een zegen.
Reageer er eens op.
Wat een prachtige omschrijving. En ik heb geluk, want deze is enorm toepasselijk op mijn nieuwe baan eigenlijk. Want ik ben in een totaal nieuwe situatie gekomen met nieuwe mensen, een nieuw team. En dan is het toch inschatten van wat is de modus operandi hier? Hoe opereert dit team? En wat zijn de hoofdzaken die we moeten veranderen om eigenlijk tot verbetering te komen? Dus die situatie is heel belangrijk om in te schatten. En dat vereist inderdaad goed luisteren in een klein deel van die persoonlijke aandacht. En dan uitvinden welke ideeën heeft het team. Want wat ik bijvoorbeeld aantrof in een deel van mijn team met TB Auctions, is dat er heel veel oplossingen zijn, maar dat ze niet altijd actief gedeeld werden met het management. En dat is voor mij heel belangrijk. Wat voor problemen lopen jullie tegenaan? En dan niet van mij verwachten op basis van ervaring, dan komt hij met een oplossing. En wat voor oplossingen hebben jullie overwogen? En die informatie die geeft mij een begin van een gesprek om te kijken hoe we die oplossingen nog kunnen verbeteren. Heel vaak hebben de collega's al de eigen oplossingen. Dus die situatie is belangrijk om in te schatten en dan ook aan te passen. En als de situatie aanpast, inderdaad flexibel te zijn. Dus ik vind het een mooie omschrijving van wat ik dagelijks tegenkom. En er zitten gewoon heel veel krachten in zo'n team. Maar de truc en eigenlijk de basis van succes is om te kijken, hoe krijgen we dat naar boven? Hoe zorgen we dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en de juiste gesprekken houden?
Nou ben jij natuurlijk al een aantal jaar ook leider. Hè? Als je dan kijkt naar jezelf, stem jij je aanpak voldoende af op de bekwaamheid, motivatie, bereidheid en betrokkenheid van je teamleden?
Ik
waaruit
denk het
blijkt
wel.
Dat eigenlijk?
Maar inderdaad, ik denk het wel. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit uiteindelijk de feedback die je krijgt. En dit was voor mij ook onwennig in het begin, want ik ben gewend aan een hele open feedbackcultuur, waar mensen jou direct zeggen wat er goed gaat, wat er minder goed gaat. En dat heb je in een nieuw team minder, omdat je iets minder voelsprieten in die organisatie hebt, omdat je de mensen nog niet goed kent. Door daarin te investeren en af en toe één op één samen te zitten met mensen uit de hele organisatie, alle lagen, om mee te gaan naar verkopers, om mee te gaan met ons site management team, om te kijken hoe worden die kavels nu geschreven. Al die informatie die haal ik op om te kijken hoe we dat beter kunnen doen. En op die manier inderdaad of ik me afdoende aanpas aan wat de mensen verwachten.
Je hebt natuurlijk al jarenlang leiding gegeven aan teams, hè? Ook in zeer competitieve markten. Maar wat typeert jouw leiderschapstijl eigenlijk?
Mijn leiderschapstijl is eigenlijk getypeerd door een combinatie van het luisteren naar het team, feedback ophalen en op basis van die informatie het liefst een beslissing op basis van consensus te krijgen, maar als het niet snel genoeg gaat, een beslissing te nemen en te zorgen dat het hele team die ook omarmt en gaat uitvoeren. En dat is heel belangrijk. Je kan niet hebben in een organisatie dat een beslissing wordt gesaboteerd. En daarna kunnen we een gesprek hebben met individuele collega's die zeiden, oh, dat was geen goed idee, prima. En daar maken we dan een grap over. Maar dat is voor mij heel belangrijk. Dus die open communicatie tussen managers en het team, dat typeert mijn leiderschapstijl. Daarnaast ben ik niet heel snel van de wijs gebracht. En zul je mij niet in paniek zien rondlopen als er iets misgaat. Ik vind het heel belangrijk dat het management in controle is en rust uitstraalt. Zodat het team het werk kan doen. En dat ze het gevoel hebben dat ze echt ondersteund worden in de oplossingen die ze aandragen.
En wanneer kun je wel in paniek raken?
Thuis.
Waarvan? Waarvan?
Af en toe als zaken niet lukken. Ik ben een hele belabberde klusser. Dus ik begin altijd aan prachtige projecten. Maar dat is hele lichte paniek. Geen zorgen daar.
Dus niet zoals je vader vroeger een fiets repareren. Dat is niet aan jou besteed.
Ik ben enorm onder de indruk. Ik had dat toen niet door. Het geduld dat mijn vader kon opbrengen. Als het niet lukte. Hij hield nooit op. Nou, een deel van die consistentie, die persistentie heb ik in mijn werk. Maar op klusgebied niet.
Ja. Aan hoeveel medewerkers geef jij leiding? Direct, indirect?
Het hele team is eigenlijk rond de 350 man en vrouw. En dat is verspreid eigenlijk over meerdere lagen. En we hebben ook afgelopen jaar om de organisatie verder te professionaliseren. En ik heb dat uitgevoerd met het team. Een aantal managementlagen ingevoerd. Elk techbedrijf roept altijd, er moeten minder managementlagen zijn. Maar hier hadden we toch wel echt tot het maximum opgerekt. En om die structuur te bouwen voor groei in de toekomst. Want we hebben grote ambities. Is het belangrijk gewoon dat die mensen goed worden aangestuurd en voldoende ondersteuning hebben. Want anders mis je dus die connectie met de mensen die echt de details kennen van het werk. En die communicatie die moet gefaciliteerd worden door alle leaders en managers op mijn team.
Maar hoe bouw je nu, je bent nu goed 4 maanden ben je bij TB Auctions werkzaam. Hoe bouw je aan een sterk internationaal team met cultuurverschillen uit de uiteenlopende markten?
Uiteindelijk is het een combinatie van veel feedback ophalen en die mensen samenbrengen. Dus we zijn dit jaar ook voor het eerst gestart met een Benelux team meeting. Dat was een hele organisatie. We hebben de UK nog heel even buiten de deur gehouden. Omdat op deze manier wat sneller konden schakelen. Maar waar we echt alle Belgische collega's van de verschillende merken. In België hebben we jarenlang 2 merken gevoerd. En de Nederlandse collega's bij elkaar hebben gezet en elkaar laten leren kennen. Nou, dat doen we binnenkort in juni weer met trainingssessies. En we proberen ook die teamstructuren over de grens te laten lopen. En dat betekent wel dat we veel vragen van ons management. Dat ze wat vaker inderdaad op de weg zitten om al die mensen in persoon te ontmoeten. Maar dat is heel belangrijk om die cultuur te bouwen. En je ziet dat heel veel collega's er enthousiast over zijn. Het is natuurlijk onwennig in het begin. Ze hebben ook al een aantal keren aangegeven. Dat verandert wel heel veel. Dat moet je erkennen. Vanuit mijn positie. Maar uiteindelijk samen met hen werkt. Oké, maar wat wordt er beter? En ze ook laten zien wat voor successen we leveren. Heel mooi voorbeeld is dat we.
Maar wat betekent succes voor jou?
Succes betekent echt een mooie samenwerking voor een klant. Dus we hebben nu een prachtig project lopen waarbij we heel veel agrarische producten gaan veilen. En daar hebben we heel veel capaciteit nodig van ons site management team. In het verleden werd er dan met name extern gekeken. En nu hebben we gekeken, hebben we Belgische collega's die samen kunnen werken, die die expertise op agrarisch gebied hebben om samen met het Nederlandse team op pad te gaan en die kavels te schrijven. Dat is voor mij een succes.
Oké, en wat betekent succes voor jou persoonlijk?
Uiteindelijk hoop ik de organisatie in een veel betere positie achter te laten. En dat ik denk, hier is rust, structuur en de basis om door te groeien. Dat was zo bij mijn vorige werkgever. En dat is het moment voor mij om weer door te gaan naar een andere uitdaging. Maar dat is voor mij het succes. Dus niet direct financieel, maar wel die basis leggen voor een solide groei. En dat over een aantal jaren zo'n organisatie nog steeds staat vanwege alle veranderingen die je hebt doorgevoerd.
Roeland, dat klinkt als zijnde een moderne leider die heel goed weet waar hij naartoe onderweg is binnen TB Auctions. De tijd schrijdt voort. De uitzending zit er alweer bijna op. Maar ik wil je toch een aantal stellingen nog aan het einde van de uitzending voorleggen. En ik ben benieuwd wat jouw reactie daarop is. Ga niet uit van je eigen kracht.
Dat is een hele lastige. Altijd uitgaan van je eigen kracht. Dat is gewoon belangrijk. En dat betekent niet dat je zwakheden niet mag erkennen. Dus die nuance pas ik daarop toe. Maar als je zelf niet in jezelf gelooft en in je team gelooft, dan wordt het heel lastig om anderen daarin te doen geloven.
Wees consequent en flexibel tegelijk.
Helemaal eens. Consequentie is belangrijk, want anders wordt het een hele onzekere omgeving voor mensen om in te werken. Maar flexibiliteit is ook belangrijk. Leg dan ook uit, als je een andere afslag neemt, waarom je iets verandert. En die communicatie, die helpt mensen erkennen dat je nog steeds consequent bent, ondanks dat er wijzigingen plaatsvinden.
Wees de leider die je zelf wilt volgen.
Absoluut. Ik vind het heel belangrijk om inderdaad geïnspireerd te zijn door mijn leider. En ik vind het belangrijk dat ik in ieder geval niet de praktijken erop nahoud die ik zelf niet zou accepteren.
Pak momenten voor jezelf.
Dat is een belangrijke en daar moet ik de komende maanden aan werken, Hessel-Jan.
Nou, kijk aan. Dat klinkt heel goed, positief. Roeland, ik wil jou in ieder geval danken. Maar ook mijn luisteraars, dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en tot de volgende keer. Dankjewel.
Dankjewel.
Dit is New Business Radio.
Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.